Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag concentreren we ons op twee zaken. We gaan verder met de vertaling van de boodschap die de Heilige Vader heeft geschreven naar aanleiding van de Wereldgebedsdag voor de Vrede. Die zal gevierd worden op januari, de 1 januari van het nieuwe jaar. Daar hebben we het eerste deel al van kunnen horen. Vandaag dus het tweede en laatste deel. En dan gaan we luisteren naar een belangrijke toespraak van de Heilige Vader, namelijk de kerstwensen tot de Romeinse curie. En meer bepaald, zeer zeker ook de kardinalen, de naaste medewerkers van de paus. Traditioneel dus het moment waarop dat zij allen die in Rome verblijven verzameld worden rond de Heilige Vader en waar hij hen toespreekt. Alvorens wij ons daar zullen op concentreren, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audienties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 19 december heeft de Heilige Vader kardinaal Luis Antonio Tagle ontvangen, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken. De paus ontving ook de overste van de Salesianen van Don Bosco, pater Don Fabio Attart. Eveneens werd een audiëntie verleend aan de voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden van de Italiaanse Republiek, de heer Lorenzo Fontana. Ook de ambassadeur van Korea, de nieuwe, werd ter gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven ontvangen door de Heilige Vader, zijn excellentie Gyeongsik Shin. En een groep jongeren van de Italiaanse katholieke actie mochten eveneens op bezoek bij de paus. Op zaterdag 20 december ontving de paus kardinaal Gianfranco Ghirlanda. Ook de ambassadeur van Cuba mocht zijn geloofsbrieven overhandigen, als ook die van Japan, respectievelijk de heer Leide Ernesto Rodriguez Hernandez en de heer Koji Abe. Op maandag 22 december dan ontving dus de Heilige Vader de Romeinse curie om hen een zalig kerstmis toe te wensen, maar ook de medewerkers van de Romeinse curie, het gouvernement van Vaticaanstad en het vicariaat Rome, samen met hun familieleden werden door de Heilige Vader ontvangen eveneens om kerstwensen te ontvangen. Zoals beloofd gaan wij verder met de boodschap die de Heilige Vader heeft geschreven voor de Wereldgebedsdag voor de Vrede. Die zal gevierd worden op 1 januari 2026. Zo waren we aangekomen aan het puntje een ontwapenende vrede. Goedheid is ontwapenend. Misschien is dat wel de reden waarom God een kind is geworden. Het mysterie van de incarnatie, dat zijn uiterste punt bereikt in de afdaling naar de hel, begint in de schoot van een jonge moeder en manifesteert zich in de kribbe van Bethlehem. Vrede op aarde, zo zingen de engelen, terwijl ze de aanwezigheid aankondigen van een weerloze God, van wie de mensheid alleen kan ontdekken dat ze bemind wordt door voor hem te zorgen. Niets heeft het vermogen om ons zo te veranderen als een kind. En misschien is het juist de gedachte aan onze kinderen, aan de mensen die net zo kwetsbaar zijn als zij, die ons hart doorboort. In dit verband schreef mijn vereerde voorganger dat de menselijke kwetsbaarheid ons helderder kan maken ten aanzien van wat blijvend is en wat voorbij gaat, van wat leven geeft en wat dood. Misschien neigen we daarom zo vaak naar het ontkennen van beperkingen en het ontwijken van kwetsbare en gekwetste mensen. Zij hebben de kracht om de richting die wij als individu en als gemeenschap hebben gekozen in twijfel te trekken. De heilige Johannes de 23e introduceerde als eerste het perspectief van volledige ontwapening, dat enkel kan worden gerealiseerd door een vernieuwing van het hart en het verstand. Zo schreef hij in Pacem in Terris, citaat: "Men moet erkennen dat het stopzetten van de bewapening voor oorlogsdoeleinden, de daadwerkelijke vermindering ervan en a fortiori de eliminatie ervan, onmogelijk of bijna onmogelijk zijn als men niet tegelijkertijd overgaat tot een integrale ontwapening. Dat wil zeggen, als men niet ook de geesten ontwapent en zich oprecht inspant om de oorlogspsychose in hen te doen verdwijnen. Dit houdt op zijn beurt in dat het criterium van vrede, dat gebaseerd is op het evenwicht van de bewapening, wordt vervangen door het principe dat echte vrede alleen kan worden opgebouwd in wederzijds vertrouwen. Wij zijn van mening dat dit een doel is dat kan worden bereikt. Aangezien het door het gezonde verstand wordt geëist, is het zeer gewenst en van het grootste nut." Einde citaat. Dit is een fundamentele dienst die religies moeten bewijzen aan de lijdende mensheid, door waakzaam te zijn voor de toenemende neiging om zelfs gedachten en woorden als wapens te gebruiken. De grote spirituele tradities, evenals het juiste gebruik van de rede, laten ons verder kijken dan bloed of etnische banden, verder dan broederschappen die alleen mensen erkennen die op hen lijken en mensen afwijzen die anders zijn. Vandaag de dag zien we dat dit niet vanzelfsprekend is. Helaas maakt het steeds meer deel uit van het hedendaagse landschap om de woorden van het geloof te gebruiken in de politieke strijd, nationalisme te zegenen en geweld en gewapende strijd religieus te rechtvaardigen. Gelovigen moeten deze vormen van godslastering, die de heilige naam van God verduisteren, actief tegenspreken, in de eerste plaats met hun leven. Daarom is het, naast actie, meer dan ooit noodzakelijk om gebed, spiritualiteit, ecumenische en interreligieuze dialoog te cultiveren, als wegen naar vrede en als talen van ontmoeting tussen tradities en culturen. Overal ter wereld is het wenselijk dat elke gemeenschap een huis van vrede wordt, waar men leert vijandigheid te ontmantelen door middel van dialoog, waar gerechtigheid wordt beoefend en vergeving wordt bewaard. Vandaag de dag is het namelijk meer dan ooit nodig om door middel van een aandachtige en vruchtbare pastorale activiteit te laten zien dat vrede geen utopie is. Anderzijds mag dit de aandacht van iedereen niet afleiden van het belang van de politieke dimensie. Degenen die publieke verantwoordelijkheden dragen op het hoogste en meest gekwalificeerde niveau, moeten grondig nadenken over het probleem van de vreedzame herstel van de betrekkingen tussen de politieke gemeenschappen op mondiaal niveau. Een herstel dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, op oprechtheid in de onderhandelingen, op trouw aan de aangegane verbintenissen. Ze moeten het probleem grondig onderzoeken om het punt te vinden waar vandaan een begin kan worden gemaakt met loyale, duurzame en vruchtbare overeenkomsten. Dit is de ontwapenende weg van diplomatie, bemiddeling en internationaal recht, die helaas wordt tegengesproken door steeds frequentere schendingen van moeizaam bereikte overeenkomsten, in een context die niet om delegitimering vraagt, maar veel eer om versterking van de supranationale instellingen. Vandaag de dag worden gerechtigheid en menselijke waardigheid meer dan ooit blootgesteld aan machtsongelijkheid tussen de sterksten. Hoe kunnen we in een tijd van destabilisatie en conflicten leven zonder ons te laten meeslepen door het kwaad? Het is noodzakelijk om elk spiritueel, cultureel en politiek initiatief dat de hoop levend houdt, te motiveren en te ondersteunen. En de verspreiding van fatalistische houdingen, alsof de huidige dynamiek wordt veroorzaakt door anonieme, onpersoonlijke krachten en structuren die onafhankelijk zijn van de menselijke wil, tegen te gaan. Als het inderdaad zo is, dat de beste manier om zonder grenzen te heersen en vooruit te komen, is door hopeloosheid te zaaien en voortdurend wantrouwen te wekken, ook al wordt dat gemaskeerd door de verdediging van bepaalde waarden, dan moet een dergelijke strategie worden tegengegaan door de ontwikkeling van bewuste burgermaatschappijen, vormen van verantwoordelijk verenigingsleven, ervaringen van geweldloze participatie en praktijken van herstelrecht op kleine en grote schaal. Paus Leo XIII benadrukte dit al duidelijk in de encycliek Rerum Novarum. Citaat: het besef van zijn eigen zwakheid drijft de mens ertoe zijn werk te willen verenigen met dat van anderen. De schrift zegt: het is beter met twee te zijn dan alleen, want twee hebben meer voordeel bij hun werk. Als de een valt, wordt hij door de ander ondersteund. Wee degene die alleen is, als hij valt, is er niemand om hem op te helpen. En ergens anders klinkt het: een broeder die door zijn broeder wordt geholpen, is als een versterkte stad. Einde citaat. Mogen dit een vrucht zijn van het jubeljaar van de hoop, dat miljoenen mensen ertoe heeft aangezet om zichzelf opnieuw als pelgrims te ontdekken en in zichzelf die ontwapening van hart, geest en leven te beginnen, waarop God niet zal nalaten te reageren door zijn belofte na te komen. Zoals het weer klinkt bij de profeet Jesaja: hij zal rechter zijn tussen de volkeren en scheidsrechter tussen vele naties. Zij zullen hun zwaarden breken en er ploegen van maken. Hun speren zullen zij omvormen tot sikkels. Geen volk zal nog het zwaard tegen een ander volk opheffen. Zij zullen de kunst van de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heer. Getekend in het Vaticaan, 8 december 2025, Paus Leo XIV. De boodschap die Paus Leo XIV schreef dus naar aanleiding van de Wereldgebedsdag voor de Vrede. Een belangrijk moment dat plaatsvindt in de periode van Kerstmis, de overgang tussen oud en nieuw, en trouwens ook de eerste keer natuurlijk voor Paus Leo XIV onder zijn pontificaat, is het verzamelen van de, zeg maar, hoogste medewerkers van de Romeinse curie. De kardinalen die dagelijks de paus helpen bij het bestuur van de kerk in de wereld. En dat op tal van vlakken. Enkele namen hoort u voorbij komen wanneer we de audienties belichten, want een kardinaal die heeft ook, zeg maar, ergens het prerogatief, het recht om een audiëntie te mogen vragen bij de Heilige Vader, en in de meeste gevallen wordt dat ook verleend. Wel, deze kerstwensen zijn dus niet louter symbolisch. Het is de samenkomst van al deze naaste medewerkers, waar de Heilige Vader hen niet alleen een zalig kerstmis wil wensen, maar ook iets wil meegeven. We moeten zeggen, toen we de beelden zagen, de sfeer was ongelooflijk gemoedelijk. De deken van het College der Kardinalen, die we ook in de periode rond het overlijden van Paus Franciscus en zo verschillende keren aan het woord hebben gehoord, en ook tijdens het conclave en dergelijke meer, is kardinaal Giovanni Battista Re. Hij heeft zelf niet meegekozen in het conclave, maar hij speelt natuurlijk wel ergens een belangrijke rol. Hij is een beetje de leidsman, zeg maar, van het College der Kardinalen. En bij deze gelegenheid is het hij die de Heilige Vader toespreekt. Nu, de man heeft heel wat jaren op de teller staan, maar spreekt nog altijd met even groot vuur en enthousiasme. Of het nu tegen de Heilige Vader is of iemand anders, we kunnen zijn stijl op die manier herkennen. Een groot hart voor Jezus Christus. De paus heeft daar ook naar verwezen. En alvorens de kardinaal terugkeerde naar zijn plaats, en hij was eigenlijk al teruggegaan, kwam de Heilige Vader van zijn stoel en gaf hij teken aan de deken om de deken te omhelzen. Een heel mooi beeld, een hele, ja, toch wel teken van genegenheid tussen de deken van het College der Kardinalen en de Heilige Vader. En die sfeer, zeg maar, werd ook doorgezet in de toespraak. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV tot het College der Kardinalen. En u hoorde op deze wijze de kardinalen langzamerhand ook hun plaats zoeken. En hier de stem van de kardinaal waar ik zo net heb over gesproken. Groot applaus. En de Heilige Vader heeft eminentie. En met veel genoegen zien we de kardinaal naar de Heilige Vader toe gaan. Even gegniffeld tussen de beiden. Toch een duidelijk gemoedelijke sfeer.
Signori cardinali, venerati fratelli nell'episcopato, nel presbiterato, cari fratelli e sorelle.
Dierbare kardinalen, dierbare broeders in het bischopsambt, in het priesterschap, dierbare broeders en zusters. Het licht van Kerstmis komt ons tegemoet en nodigt ons uit om de nieuwheid te herontdekken die vanuit de nederige grot van Bethlehem door de menselijke geschiedenis loopt. Aangetrokken door deze nieuwigheid die de hele schepping omvat, gaan wij verder in vreugde en hoop, want de Verlosser is voor ons geboren. God is vlees geworden, is onze broeder geworden en blijft voor altijd de God met ons. Met deze vreugde in ons hart Met een gevoel van diepe dankbaarheid kunnen we kijken naar de gebeurtenissen die zich voltrekken, ook in het leven van de kerk. Nu we bijna aan de vooravond van de kerstdagen staan, terwijl ik u allen hartelijk groet en ook de kardinaal Deken dank voor zijn woorden, altijd vol enthousiasme. Vandaag zegt de psalm ons dat onze jaren 70 zijn, 80 voor de sterksten. Wel, we vieren het ook met u. Wil ik allereerst mijn geliefde voorganger, Paus Franciscus, gedenken, die dit jaar zijn aardse leven heeft beëindigd. Zijn profetische stem, zijn pastorale stijl en zijn rijke leer hebben de weg van de kerk in deze jaren gekenmerkt en ons vooral aangemoedigd om de barmhartigheid van God opnieuw centraal te stellen. Meer impuls te geven aan de evangelisatie, een blijde, vreugdevolle kerk te zijn, die iedereen verwelkomt en aandacht heeft voor de allerarmsten. Naar aanleiding van zijn apostolische exhortatie Evangelii Gaudium wil ik terugkomen op twee fundamentele aspecten van het leven van de kerk: de missie en de gemeenschap. De kerk is van nature extravert, gericht op de wereld, missionair. Zij heeft van Christus de gave van de geest ontvangen om iedereen het goede nieuws van Gods liefde te brengen. Als levend teken van deze goddelijke liefde voor de mensheid bestaat de kerk om uit te nodigen, te roepen, te verzamelen voor het banket dat de Heer voor ons bereidt, zodat ieder zich kan ontdekken als een geliefd kind, broeder van de naaste, nieuwe mens, naar het beeld van Christus en dus getuige van waarheid, gerechtigheid en vrede. Evangelii Gaudium moedigt ons aan om verder te gaan met de missionaire transformatie van de kerk, die haar onuitputtelijke kracht put uit de opdracht van de verrezen Christus. In dit gaat heen van Jezus liggen de steeds nieuwe scenario's en uitdagingen van de evangeliserende zending van de kerk besloten. En wij zijn allen geroepen tot deze nieuwe missionaire uitgang. Deze staat van zending vloeit voort uit het feit dat God zelf als eerste op weg is gegaan naar ons en ons in Christus is komen zoeken. De zending begint in het hart van de heilige drie-eenheid. God heeft namelijk zijn Zoon gewijd en naar de wereld gezonden, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De eerste grote exodus is dus die van God, die uit zichzelf treedt om ons tegemoet te komen. Het mysterie van Kerstmis kondigt ons precies dit aan. De missie van de Zoon bestaat in zijn komst in de wereld. En zo wordt de missie van Jezus op aarde, voortgezet in de Heilige Geest, in die van de kerk, een criterium voor ons leven, voor onze weg van geloof, voor de kerkelijke praktijken en ook voor de dienst die wij in de Romeinse curie verrichten. De structuren mogen namelijk de verspreiding van het evangelie niet belasten of vertragen, nog de dynamiek van de evangelisatie belemmeren. Integendeel, we moeten ervoor zorgen dat ze allemaal meer missionair worden. In de geest van de medeverantwoordelijkheid die wij door ons doopsel hebben gekregen, zijn we dus allemaal geroepen om deel te nemen aan de missie van Christus. En ook het werk van de curie moet door deze geest worden bezield en de pastorale zorg voor de lokale kerken en hun herders bevorderen. We hebben behoefte aan een steeds meer missionaire Romeinse curie, waar de instellingen, de kantoren en de taken worden ontworpen met het oog op de grote kerkelijke, pastorale en sociale uitdagingen van vandaag. En niet enkel om het dagelijks bestuur te waarborgen. Tegelijkertijd is de missie in het leven van de kerk nauw verbonden met de gemeenschap. Het mysterie van Kerstmis viert namelijk niet alleen de missie van de Zoon van God onder ons, maar beschouwt ook het doel ervan. God heeft de wereld met zichzelf verzoend door Christus en heeft ons in Hem tot zijn kinderen gemaakt. Kerstmis herinnert ons eraan dat Jezus is gekomen om ons het ware aangezicht van God als Vader te openbaren, opdat wij allen zijn kinderen zouden worden en dus broeders en zusters onder elkaar. De liefde van de Vader, die Jezus belichaamt en openbaart in zijn daden van bevrijding, in zijn verkondiging, maakt ons in staat om in de Heilige Geest een teken te zijn van een nieuwe mensheid. Niet langer gebaseerd op de logica van egoïsme en individualisme, maar op wederzijdse liefde en solidariteit. En dit is een uiterst dringende taak, zowel intern als extern. Intern, omdat de gemeenschap en de kerk altijd een uitdaging blijft die ons tot bekering roept. Soms sluimeren achter een schijnbare rust de spoken van verdeeldheid. En die brengen ons in de verleiding om tussen twee uitersten te schommelen. Alles uniform maken, zonder de verschillen te waarderen, of juist de verschillen en standpunten uitvergroten in plaats van gemeenschap te zoeken. En zo lopen we in interpersoonlijke relaties, in de interne dynamiek van kantoren en functies, of bij het behandelen van kwesties die betrekking hebben op het geloof, de liturgie, de moraal of nog andere zaken, het risico het slachtoffer te worden van rigiditeit of ideologie, met de daaruit voortvloeiende tegenstellingen. We zijn echter de kerk van Christus. We zijn zijn leden, zijn lichaam. We zijn broeders en zusters in Hem. En in Christus zijn wij, hoewel wij met velen zijn en verschillend, één. In illo uno unum. We zijn geroepen, ook en vooral hier in de curie, om bouwers te zijn van de gemeenschap van Christus, die vorm moet krijgen in een synodale kerk, waar iedereen samenwerkt en meewerkt aan dezelfde missie, ieder volgens zijn eigen charisma en de rol die hij heeft gekregen. Maar dit wordt niet zozeer met woorden en documenten opgebouwd, maar door concrete gebaren en houdingen die tot uiting moeten komen in ons dagelijks leven en ook op het werk. Ik herinner mij graag wat de heilige Augustinus schreef in zijn brief aan Proba. In alle menselijke zaken is niets de mens dierbaar zonder een vriend. Maar hij vroeg zich met een vleugje bitterheid af, maar hoeveel zijn er zo trouw dat we met zekerheid kunnen vertrouwen op hun ziel en hun gedrag in dit leven? En de Heilige Vader die ging vervolgens nog verder over dat vleugje bitterheid dat dus in die zin, in de brief aan Proba, te horen was van de heilige Augustinus. Alvorens we hiermee verder gaan en dan ook verder de gedachtenopbouw van Paus Leo XIV zullen horen, gaan we samen het Angelus bidden. Laten we dat heel in het bijzonder doen voor de intenties van de Heilige Vader, vooral onze intenties, en dan komen we zo meteen bij u terug voor het tweede deel van Radio Vaticaan.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit in Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam Dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
E cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. U hoorde Paus Leo XIV citeren uit een brief aan Proba van de heilige Augustinus. Hoeveel zijn er zo trouw dat we met zekerheid kunnen vertrouwen op hun ziel en hun gedrag in dit leven? Wij gaan verder in deze toespraak tot de Romeinse Curie.
Questa amarezza a volte si fa strada anche tra di noi.
Deze bitterheid komt soms ook bij ons naar boven, wanneer we, misschien na vele jaren in dienst van de curie, teleurgesteld vaststellen dat bepaalde dynamieken in verband met de uitoefening van macht, het streven naar superioriteit, het behartigen van eigen belangen, maar moeilijk veranderen. En dan vragen we ons af, is het mogelijk om vrienden te zijn in de Romeinse curie? Om vriendschappelijke, broederlijke relaties te hebben? In de dagelijkse inspanningen is het mooi wanneer we vrienden vinden die we kunnen vertrouwen. Wanneer maskers en uitvluchten verdwijnen, wanneer mensen niet worden gebruikt en gepasseerd, wanneer we elkaar helpen. Wanneer we elkaars waarde en competentie erkennen en ontevredenheid en wrok vermijden. Er is een persoonlijke bekering die we moeten nastreven, zodat in onze relaties de liefde van Christus zichtbaar wordt, die ons tot broeders maakt. En dit wordt ook een teken buiten de kerk. In een wereld die gekwetst is door oneenigheid, geweld en conflicten, waarin we ook een toename van agressie en woede zien, die niet zelden door de digitale wereld en de politiek worden uitgebuit. Kerstmis brengt ons het geschenk van vrede en nodigt ons uit om daar een profetisch teken van te worden in een te gefragmenteerde menselijke en culturele context. Het werk van de curie en dat van de kerk in het algemeen moet ook in dit brede perspectief worden gezien. We zijn geen kleine tuiniers die bezig zijn met het onderhouden van ons eigen tuintje. Maar we zijn discipelen en getuigen van het Koninkrijk van God, geroepen om in Christus het zuurdesem te zijn van universele broederschap tussen verschillende volkeren, verschillende religies, tussen vrouwen en mannen van elke taal en cultuur. En dit gebeurt als wij zelf als broeders en zusters leven en het licht van de gemeenschap in de wereld laten schijnen. Dierbaren, missie en gemeenschap zijn mogelijk als wij Christus weer centraal stellen. Het jubeljaar van dit jaar heeft ons eraan herinnerd dat enkel Hij de hoop is die niet teleurstelt. En juist tijdens het heilig jaar hebben belangrijke herdenkingen ons aan twee andere gebeurtenissen herinnerd. Het Concilie van Nicea, dat ons terugvoert naar de wortels van ons geloof, en het Tweede Vaticaans Concilie, dat door zijn blik op Christus te richten de kerk heeft geconsolideerd en haar heeft aangezet om de wereld tegemoet te treden, luisterend naar de vreugde en de hoop, de droefheid en de angsten van de mensen van vandaag. Tot slot wil ik eraan herinneren dat 50 jaar geleden, op de dag van de onbevlekte ontvangenis, door de heilige paus Paulus VI de apostolische exhortatie Evangelii Nuntiandi werd afgekondigd, geschreven naar de derde algemene vergadering van de bisschoppensynode. Daarin worden onder andere twee zaken benadrukt die we hier kunnen aanhalen. Het feit dat de hele kerk de zending heeft om te evangeliseren en dat het werk van ieder afzonderlijk belangrijk is voor het geheel, en tegelijkertijd de overtuiging dat het getuigenis van een authentiek christelijk leven, overgegeven aan God in een gemeenschap die door niets mag worden onderbroken, maar evenzeer met een grenzeloze ijver aan de naaste wordt geschonken, het eerste middel tot evangelisatie is. Laten we dit ook in onze curiale dienst in gedachten houden. Het werk van ieder individu is belangrijk voor het geheel. En het getuigenis van een christelijk leven dat tot uiting komt in de communio is de eerste en grootste dienst die wij kunnen bewijzen. Eminenties, excellenties, dierbare broeders en zusters. De Heer daalt neer uit de hemel en buigt zich over ons heen. Zoals Bonhoeffer schreef toen hij nadacht over het mysterie van Kerstmis, citaat: God schaamt zich niet voor de laagheid van de mens. Hij gaat erin op. God houdt van wat verloren is, van wat niet wordt gewaardeerd, van het onbeduidende, van wat gemarginaliseerd, zwak en gebroken is. Mogen de Heer ons zijn eigen toegeeflijkheid, zijn eigen mededogen, zijn liefde schenken, zodat we elke dag zijn discipelen en getuigen worden. Ik wens u allen van harte een zalig kerstfeest, zalig kerstmis. Mogen de Heer ons zijn licht brengen en de wereld vrede schenken.
Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dominus vobiscum. Sed nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Tanti auguri a tutti.
En zo horen we dus nog de hartelijke wensen van Paus Leo XIV aan alle kardinalen en prelaten die meewerken in de Romeinse Curie. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen en die krijgt u te horen op de tonen van de Vaticaanse hymne. Zo heeft de Heilige Vader Monsignor Marcus Stock benoemd tot apostolisch administrator sede vacante van Middlesbrough in Engeland. Hij benoemde Monsignor James Misco tot bisschop van Tucson in de Verenigde Staten. Hij benoemde kanunik Gerard Bradley tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van Southwark in Engeland. En eerwaarde heer Germanus Kwak Yin Sang werd benoemd tot hulpbisschop van het bisdom van Suwon in Korea. Monsignor Charles Philip Richard Moth werd benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Westminster, eveneens in Engeland. En eerwaarde heer Manuel de Jesus Rodriguez werd benoemd tot bisschop van Palm Beach in Florida, de Verenigde Staten. Tot slot nog een benoeming voor de Verenigde Staten voor het bisdom van Phoenix werd Monsieur Peter Dye Buie benoemd tot hulpbisschop. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en graag tot een volgende keer.